gemeente en namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Volgende week zondag gaat dominee D. van Luttikhuizen te Gent u voor in beide diensten. De collecten vandaag zijn bestemd, de eerste voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen. De zijdeur aan de kant van de Emmalaan is in verband met verzakking van de bestrating gesloten. De collectebonnenverkoop is maandagavond van 7 tot 7:30. Voor een te beroepen predikant is het volgende tweetal gesteld. Dominee H.C. Bezemer te Culemborg en dominee G.J. Posten Nieuwpoort. Voor de verkiezing van oudeling is het volgende tweetal gesteld. Broeder A.J. den Hoed, die aftredend is, en broeder P. Kiviet. De stemmingsvergadering voor de te beroepen predikant en de te benoemen oudeling is op maandag 25 april om 7:30 in de kerk. Als u schriftelijk wilt stemmen, schrijft u de naam van de kandidaat die u verkiest op een papier. Dit doet u in een blanco envelop en deze doet u in een envelop waarop u uw naam en handtekening zet. Dus alleen op de buitenste envelop komt uw naam. U kunt het dan inleveren bij een van de kerkenraadsleden. En voor alle toekomende data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we samen gaan zingen uit Psalm 92. Het eerste en ook het tweede vers laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o Opperheer, dat we ons in u verblijden. 92 vers 1 en 2. Gemeente, stellen wij ons onder de tucht en vertroosting van Gods heilige wet. En zingen we in aansluiting het vijfde vers van Psalm 40. Uw heileer wordt door mij alom verbreid. Psalm 40 vers 5 na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing voor deze morgen vindt u in de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 15. En we lezen de eerste 20 versen van 1 Korinthe 15. En dan lezen wij het woord van de Heer als volgt. Voorts, broeders, Ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt en het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het merendeel nog overig is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft. Dien hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. De tekst voor de prediking vindt u in het gelezen gedeelte, het 6e vers van 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15 vers 6, daar lezen we Gods woord, de tekst voor de preek. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het merendeel nog overig is en sommigen ook zijn ontslapen. Zoeken wij het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Dan bidden wij om zijn zegen over deze dienst en over de bediening van zijn woord in het bijzonder. Zullen wij gaan bidden. Almachtige, eeuwige en getrouwe Heere, op deze eerste dag van de week zijn we als gemeente samengekomen rondom dat eeuwig blijvend woord van u. De dag waarop u Heer Jezus Christus bent opgestaan uit de doden. U bent de vorst van het leven die leeft tot in eeuwigheid. En het is om die reden en om die reden alleen dat er een kerk is. Dat u uw gemeente samenbrengt en dat we ook nog gemeente mogen zijn in middelharnis. Dat is ondanks wie wij zijn, alleen om wie u bent. We hebben alle reden om in ootmoed ons hoofd voor u te buigen en we doen dat ook deze morgen. Als we zojuist ook al hebben geluisterd uit uw woord, uw heilige wil, en dan schamen wij ons, omdat opnieuw blijkt dat we geen van uw geboden hebben gehouden, maar tegen die alle hebben gezondigd en geneigd zijn tot alle kwaad. Ja, we schamen ons, omdat u ons zo anders hebt bedoeld. omdat u uw heilige wil aan ons zo duidelijk bekend hebt gemaakt. En we toch altijd weer zo dwars zijn, zo tegendraads. Waarom? Als u alleen maar het goede voor ons zoekt, ons hebt geschapen om u te loven en te prijzen, dat we nou toch altijd weer zo gericht zijn op onszelf. We smeken van u, vergeef ons al onze zonden. En was en reinig ons in het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Ja, we smeken van u, dat u door de krachtige werking van uw geest dat bloed van Christus toepast aan ons hart, zodat al onze zonden en al onze ongerechtigheden bedekt worden en u geen zonde meer ziet. U ons aanziet in de gerechtigheid van uw Zoon, die aan uw wet volkomen gehoorzaam is geweest en daarom het eeuwige leven heeft verworven. En wat een wonder, Heere, dat u hem het leven hebt gegeven, opdat hij het leven dat hij heeft verworven ook zou kunnen uitdelen aan arme zondaren die dood zijn in zichzelf. En dat het evangelie nu zondag aan zondag verkondigd mag worden. Dat wij ons mogen voegen onder dat woord. En dan smeken wij van u, om die levendmakende kracht van u, dat u daarmee ook werkt in ons midden, deze morgen en deze avond. Ja, al de dagen van ons leven, dat niemand van ons in de zonde zou blijven liggen, maar daaruit zou worden losgemaakt, opgewekt, tot het leven, opdat we weer aan het doel gaan beantwoorden waarvoor u ons geschapen hebt. Heere, u bent het zo waard om geëerd en geprezen te worden. We danken u ootmoedig voor dat geduld van u, voor uw barmhartigheid en goede tierenheid die u ook aan ons betoont, ook op deze morgen, als de zon weer mag opgaan over bozen en goeden. Heere, dat toch uw macht en uw wijsheid en uw goedheid en trouw ons hart mag verbreken voor het eerst, maar ook bij vernieuwing. En dat we door het geloof op uw Heer Jezus Christus mogen zien, die geleden heeft en gestorven is, en die is opgestaan en leeft om de verworven zaligheid uit te delen. U bent die grote, goede, trouwe herder die naar het verlorene omziet en dat blijft doen, ook als uw volk en kinderen afdwalen. Wat een wonder van genade. Maar u bent het die dat wil doen, alleen om wie u bent, omdat u uw volk zult zalig maken. Ze zult redden en verlossen. En u werkt naar die dag waarop u, Heer Jezus Christus, weer zult komen. De graven zullen opengaan. En allen die van u zijn, voor eeuwig thuiskomen om u te dienen met ziel en lichaam. Heere, mag dat ook de verwachting zijn van allen die u vrezen, u die de dood hebt verzwolgen tot overwinning, een heerlijke toekomst wacht. Het beste komt nog. Wil ons ook vergeven, wanneer we daar zo weinig bij leven. Vergeef onze lauwheid en ingezonkenheid en geesteloosheid, die soms zo met de handen is te tasten. En schenk ook bekering, dat we door diezelfde opstandingskracht, waarmee u zondaren uit de duisternis trekt tot uw wonderbaar licht, vernieuwd mogen worden, dag aan dag. Wil daartoe de prediking van uw woord zegenen, ook deze morgen. Wil uw dienstknecht genadig ondersteunen en sterken. En dat we vandaag niet de stem van een predikant horen, maar dat we uw stem mogen horen en ook gehoorzaam gemaakt mogen worden door uw genade. Heer, leer ons u te verwachten. Dat is nodig. Daarin wilt u ons ook oefenen. Juist ook in alle beproevingen heen. Dat zijn moeilijke lessen voor ons vlees. We belijden het. Dat we het zo moeilijk vinden om te buigen, als de weg anders is dan we zouden willen. We bidden u, wil dan ook in het bijzonder denken aan hen die een kruis te dragen hebben, Zij die rouwen om het verlies van een geliefde, van een echtgenoot of echtgenote, van een kind of kinderen, van een ouder, van een broer of een zus of van een vriend of vriendin. Wil in al dat verdriet en in het gemis genadig vertroosten en aanwezig zijn met de rijkdom van uw genade. We bidden voor anderen die ziek zijn, die langdurig ziek zijn, of die ook geen uitzicht hebben op herstel, of waar gevreesd wordt dat het alleen maar achteruit zal gaan. Er zijn er ook die dat weten, een ziekte onder de leden hebben waarvan ze weten dat het alleen maar achteruit kan gaan. Wil toch genadig vertroosten onder dat kruis en ook genadekracht schenken. Om, als we ervaren dat het lichaam aftakelt, om dan toch verwachting te hebben van u. Omdat u de levende bent. En omdat u uit de volheid van het verbond wilt uitdelen. U hebt toch beloofd ons te zullen omringen met uw vaderlijke goedheid en zorg, dat we in de moeite nou uw hand mogen opmerken, die zorgt en die leidt. U weet wat goed is en wat meewerkt ten goede. Geef dat ook te zien aan degene die ernstig ziek zijn. Wil behandelingen en medicatie nog bekronen met uw zegen. En door die middelen ook wonderen doen in het midden van de gemeente. Opdat we ons zullen verwonderen. En het een onderstreping mag zijn voor het evangelie wat we elke zondag mogen horen. Dat u het bent die heelt. Al moeten we allen eens sterven. Maar de heling van de ziel en van het lichaam straks, daar staat u, Heer Jezus Christus, toch garant voor. Denk ook aan anderen die verzorging nodig hebben, of die verzorging mogen verlenen. Wil wijsheid, genade en kracht geven. We bidden voor anderen die anders begaafd zijn. Wil ook hen leiden en uw woord zegen in hun leven. Zo dragen we heel de gemeente aan u, de Heere, op. En ook als gemeente is het zo nodig om u, de Heere, te verwachten als er vacatures zijn. Onder de ouderlingen, maar ook de vacature van predikant. De namen zijn zojuist genoemd. En we bidden u, wil in het midden van de gemeente zijn, als ook de stemmingsvergadering zal plaatsvinden, wilt u toch ook die man, die broeder aanwijzen naar uw raad en wil om te dienen in het ambt van oudling. En wilt u ook die dienstknecht naar de gemeente zenden die u hebt verkoren naar uw raad en wil. Leer ons zo u, de Heere, te verwachten, geduldig, maar ook met hoop, omdat u zich nooit vergist en ook volmaakt weet wat de gemeente nodig heeft. Het is ook een oefening voor de gemeente om te volharden in het gebed. Wil dat toch ook geven, dat er een uitzien mag zijn naar u en dat u overkomt en dat u mannen, broeders zendt en bekwaamt. O getrouwe Heere, zie zo in gunst op ons neer. Wil onze zonden vergeven. En wil ook alles wegnemen dat ons kan hinderen in spreken en luisteren. Wij smeken u dat. Om Jezus wil alleen. Amen. Willen we nu ter inleiding op de prediking zingen uit Psalm 23 vers 1 en 2. 23 vers 1 en 2. Thank you. zingen we na het amen van de prediking uit Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Psalm 73, vers 13, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het is Pasen geweest. Christus is uit de doden opgestaan. De gekruisigde leeft. En vorige week heeft u ook daar in het bijzonder bij stilgestaan, bij het opstandingsevangelie uit de beschrijving van Matteüs. De Heer Jezus is verschenen, zo weten we uit de evangelieën, aan de vrouwen. Hij is verschenen aan de discipelen. Hij is ook verschenen aan twee volgelingen die op weg waren naar Emmaüs. En aan wie is hij nog meer verschenen? Ja, de evangeliën vertellen daar verder niets over. Maar we weten ook dat niet alles wat de Heer Jezus heeft gedaan en aan wie hij allemaal is verschenen, niet in het evangelie staat. Johannes zegt aan het slot van het evangelie dat de Heer Jezus nog vele andere dingen heeft gedaan. Zoveel dat het niet allemaal opgeschreven kan worden. Wat we uit het evangelie niet weten, is dat de Heer Jezus ook is verschenen aan een grote groep mensen. Niet zomaar een groep, maar mensen die door het geloof aan de Heer Jezus verbonden zijn. Hij is verschenen aan meer dan 500 broeders in één verschijning, tegelijk. Dat weten we uit de brief van Paulus aan de Korintiërs. Wat weten we eigenlijk van die verschijning? Wie waren die meer dan 500 broeders? Ja, eigenlijk weten we er niet zoveel van. Of kunnen we misschien toch wat aanwijzingen uit het evangelie vinden? Die verwijzen of die ons kunnen helpen naar deze gebeurtenis te verstaan. Toen de vrouwen, zo hebt u vorige week gehoord, in die vroege ochtend bij het graf kwamen, toen verscheen een engel aan hen. En die vertelde hen dat hij de levende is, de Heer Jezus. En dat alles is gebeurd zoals hij had voorzegd. Dat hij zou lijden en sterven en ten derde dagen opstaan. En dat hij hen voor zou gaan naar Galilea. En dat woord is verspreid onder allen die de Heere vreesden. En dan niet alleen de discipelen, maar ook andere vrouwen, andere mannen. En zullen zij die in hem geloofden dan niet op zijn woord naar Galilea zijn gegaan? Naar de berg waar hij zo vaak was om te bidden. En van waar hij de scharen onderwijs gaf over het koninkrijk van God, daarbij het meer van Galilea. En ze zijn alle getuigen geweest van Jezus' opstanding. Het thema van de preek is de verschijning aan de meer dan 500 broeders. Drie gedachten. We willen letten op hun getuigenis. In de tweede plaats op hun band. En in de derde plaats op hun einde. De verschijning aan de meer dan 500 broeders. Hun getuigenis, want zij bevestigen Jezus' opstanding uit de doden. Hun band, want het is een gezegend gezelschap die door de band van het geloof aan elkaar en aan de Heer Jezus verbonden zijn. En hun einde, want we lezen in de tekst dat er ook zijn die in Christus ontslapen zijn. Wanneer we dat gedeelte wat we gelezen hebben goed op ons in laten werken, dan lijkt het wel alsof er toch wel heel veel op het spel staat. Als het gaat over of Christus nu wel of niet is opgestaan. En dat is ook zo. Wat is er aan de hand? Nou, Paulus schrijft aan die gemeente in de Griekse havenstad, omdat er een dwaalleer de gemeente is binnengedrongen. Je zou kunnen zeggen, samenvattend, invloed van Griekse wijsgeer. Want volgens sommige gemeenteleden doet het er eigenlijk helemaal niet toe of er nou een opstanding uit de doden zal zijn. Eigenlijk liever nog geloven we dat maar niet. Want een Griekse filosofie en dat is dan verder ontwikkeld. Maar daarvan vinden we wortels al hier in de gemeente van Korinthe. Die zegt dat het lichaam eigenlijk helemaal niet belangrijk is. Het doet er niet toe. Het gaat erom dat je ziel wordt gered. En het lichaam, ja, daar moet je eigenlijk juist van verlost worden. Dat is niet meer dan een zak voor de ziel. Het lichaam doet er niet toe. En heeft ook helemaal geen invloed op het zielenleven. Dus het maakt ook niet zoveel uit wat je met het lichaam doet. En daarom, omdat er waren die toch een negatieve gedachte bij het lichaam hadden. Dat ze zeiden, ja, opstanding uit de doden, daar moet je toch niet aan denken. Dat zal er toch niet zijn. En daarom als gevolg, of Christus nou is opgewekt, dat doet er dan toch eigenlijk ook niet toe. Met als gevolg dat mensen ook een zondige levensstijl erop nahielden. Want je kon met je lichaam doen wat je wilde. Dat maakte immers toch niet uit. Maar dan maakt Paulus duidelijk dat als er geen opstanding uit de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, dan is het geloof ook tevergeefs. Dan is er geen hoop, dan is er geen toekomst. En daarom, Paulus wil daarom benadrukken dat het zo belangrijk is dat we vasthouden aan die werkelijkheid dat Christus is opgestaan. En daar zijn ook heel veel getuigen die dat kunnen bevestigen. Paulus benadrukt het heilsfeit van de opstanding uit de doden. En je krijgt bijna de indruk dat het zo'n beetje het belangrijkste heilsfeit is. Nou, je zou ook wel kunnen zeggen dat Pasen in zekere zin een scharnierpunt is tussen de andere heilsfeiten. Jongens en meisjes, de heilsfeiten, wat is dat nou ook alweer? En dat weet je vast wel, noem dat rijtje maar in je hoofd. Dat is kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren. Dat zijn ze, hè? Ja, er komt nog één, hè? Ja, als Christus weerkomt. Dat zal het laatste heilsfeit zijn. En Pasen als het ware een scharnierpunt tussen die heilsfeiten. Want Pasen raakt alle andere heilsfeiten. Je zou dat kunnen vergelijken met de richtingwijzer. Het wijst terug naar het verleden. Want, ja, als Christus niet had was geboren, had geleden en was gestorven, dan had hij nooit de vergeving van zonde kunnen verdienen. Dan had hij geen zaligheid kunnen verwerven. En omdat hij is opgestaan uit de doden en zijn littekenen zichtbaar zijn in zijn vernieuwd lichaam, wijst dat terug op het werk wat hij heeft gedaan. Christus is opgestaan. De gekruisigde is opgestaan. Hij, zie maar, hij heeft verzoening aangebracht. De zonde van het volk is betaald. En wat gebeurt er nadat hij is gestorven en opgestaan? Dan wijst het vooruit. Zijn vernieuwd lichaam. Dat wijst op die zalige opstanding. En het wijst erop dat hij als de levende nu ook die zaligheid die hij heeft verworven, heeft verdiend, kan uitdelen. Want als hij niet was opgestaan, zou niemand van ons kunnen gaan delen in de vergeving van zonde en het eeuwige leven. En daarom, de opstanding van Christus is zo'n belangrijk heilsfeit. Daarom komen we op de eerste dag van de week toch samen. En het garandeert ons Gods eeuwige toekomst. Het bevestigt dat Christus de levende terug zal komen en dat alle graven zullen opengaan en dat al de gezaligden zullen opstaan in een vernieuwd lichaam. En daar is het Paulus nou om te doen. Het gaat hier om het hart van het evangelie. Dat evangelie dat al aan de Korintiërs is verkondigd en waar ze bij moeten blijven. Opdat ze zalig zullen worden. En het is een ramp. Het is rampzalig als de feitelijkheid van Christus' opstanding wordt ontkend. Paulus verwijst dan ook naar het Oude Testament in dat gedeelte wat we hebben gelezen, dat het alles al zo was voorzegd. Zo moest het gebeuren. Het is naar de schriften dat hij geleden heeft, gestorven is, begraven is en is opgestaan. En als hij niet was opgestaan, dan zou er geen zaligheid zijn voor verloren zondaren. Wat zou dan nog de inhoud van het evangelie kunnen zijn? Dan is er geen hoop na de dood. Dan is het evangelie zonder betekenis. Dan komen alle mensen om. En zo zegt, besluit Paulus dan, dan zal blijken dat wij een vals getuigenis hebben gegeven. Ja, Paulus is getuige van Christus' opstanding. Hij en nog zoveel anderen. En dat is nou juist zo belangrijk. Wij geloven niet zomaar iets wat eens is opgeschreven, maar wij geloven hetgeen dat bevestigd is door anderen, omdat ze getuigen zijn geweest. Het is wel belangrijk om dat te beseffen, jongens of meisjes, of u al die wat ouder bent en toch ook nog wel eens denkt, zou het nou wel waar zijn? Denk je dat wel eens? Zou de Bijbel wel waar zijn? Dat is helemaal niet vreemd hoor, als je dat denkt. Het is toch wonderlijk wat er in de Bijbel staat. En er zijn zoveel wetenschappelijke bewijzen die Gods woord tegenspreken. En zou de Heer Jezus wel echt uit de doden zijn opgestaan? In de dagen van de Heer Jezus werd het ook al betwijfeld. En de overpriesters en fariseeën die wilden er ook helemaal niks van weten. En die lieten het volk geloven dat hij natuurlijk niet was opgestaan, maar dat dat lichaam van de Heer Jezus door de discipelen was weggenomen, gestolen. Die leugen werd immers verspreid. En toegegeven, er is ook niemand, geen mens erbij geweest toen de Heer Jezus uit de doden opstond. Niemand heeft het gezien dat hij levend werd. Dat vond plaats achter gesloten deuren. Engelen hebben het gezien en ze hebben zich erin verheugd. Maar geen mens. En toch kunnen we er zeker van zijn dat Christus is opgestaan. Omdat er zoveel getuigen zijn die de Heer Jezus hebben gezien in zijn verheerlijk lichaam. En met hem hebben gesproken. En dan niet één, maar velen. De Bijbel zegt dat in de mond van twee of drie getuigen zal elk woord bestaan. Dat is vandaag de dag nog zo. He, als er nou een ernstig auto-ongeluk is gebeurd en er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht, naar de oorzaak van dat ongeluk, dan is dat team dat onderzoekt op zoek naar getuigen. Nou, en als jij erbij bent geweest, als je het hebt gezien, dan wil de politie ook graag van jou het verhaal horen, wat jij hebt gezien, van dat punt waar jij stond. En er was iemand anders die heeft het vanuit een hele andere hoek gezien. En die heeft ja ook andere dingen misschien wel gezien. En allebei ben je getuige. En zo wordt uit de getuigen van meerdere vastgesteld wat nou de toedracht van het ongeval is geweest. En dat is belangrijk. Ooggetuigen. Dat de Heer Jezus is opgestaan uit de doden en dat hij is verschenen, dat is niet gebeurd aan twee of drie. Dat zou in principe genoeg moeten zijn. Maar de Heere weet dat de opstanding van uit de doden, Christus' opstanding, gelogen zal worden. En dat zijn kerk het nodig heeft dat er niet twee of drie getuigen zijn. Ook niet elf. En ook niet daarbij de vrouwen. En ook niet nog bij de twee die op weg waren naar Emmaus. Maar meer dan 500 broeders tegelijk. Een overweldigend bewijs. En van die 500 zijn er nog altijd die in leven zijn ten tijde dat Paulus die brief schrijft. En als die gemeente dat zou willen, dan zouden ze zo aan Paulus een paar namen en adressen kunnen krijgen. Vraag maar na, ga er maar naartoe. Die en die hebben hem gezien. Niet dat Paulus ze alle 500 zal gekend hebben, dat denk ik niet. Maar er zijn er die hij natuurlijk wel heeft gekend. Jezus Christus is aan hen verschenen. Want hij is de levende. Hij is opgewekt uit de doden. En dat is van levensbelang voor het geloof. Want als de levende maakt hij namelijk dode zondaren levend. Als de levende past hij het evangelie toe aan zondaarsharten. Omdat hij de opgestane is, wekt hij ook dode zondaren tot het leven. En werkt hij door zijn geest wedergeboorte, geloof en bekering. Onder de prediking van het evangelie blijkt dat hij de levende is. Omdat de geest zondaarsharten aanraakt. Een jongere of een oudere stopt. Of een andere vertroost en bemoedigt. Dat betekent dus dat als je nog onbekeerd leeft, je nog bekeerd kunt worden. Want hij is de levende. Bij de Heer Jezus zijn er geen hopeloze gevallen. Want hij heeft de macht van de dood overwonnen. Hij leeft met de bedoeling om de verworven, verdiende zaligheid uit te delen. Zult u dat nou nooit vergeten? U die nog altijd denkt dat het voor u niet kan. Hij leeft. En hij wil zo graag die gerechtigheid en die heiligheid die hij voor zijn volk heeft verdiend uit te delen. En allen die in hem zijn ingelijfd door het geloof delen in die gerechtigheid, in die heiligheid van Christus. Als God dan op zijn volk ziet, dan ziet hij ze door zijn Zoon. En dan ziet hij geen zonde meer in het leven van die tobbende, worstelende, strijdende zondaar. Want hij leeft. U die misschien inderdaad al zo lang worstelt en niet weet hoe u uit de duisternis kunt komen. De duisternis die u ervaart in uw hart. En jij die al zo lang hebt gebeden om bekering en denkt dat het toch geen zin heeft, want er verandert immers niks in je leven. En een ander die niet weet hoe die van zijn geesteloosheid verlost kan worden. Jezus Christus is opgewekt uit de doden. Waar u ook bent, wat uw omstandigheden ook zijn, wat uw redenering ook is, grijpt moed, want hij leeft. Hij leeft om voor zijn kerk te bidden. Hij leeft om de zaligheid uit te delen. Om zondaren te ontvangen. Hij leeft om te vergeven. Hij leeft om te vernieuwen. Hij leeft om het licht van zijn vriendelijk aangezicht over u te doen lichten. Hij leeft. Nou, maar wie zijn nou die meer dan 500 broeders aan wie de Heer Jezus op eenmaal tegelijk is verschenen? Ja, wij weten hun namen niet. Maar het is een groep van meer dan 500 die bij elkaar is geweest. En die heeft de Heer Jezus opgezocht. Het was maar niet een groep die toevallig bij elkaar was op de markt. En toen verscheen de Heer Jezus daar. Nee, ik geloof dat ze elkaar heel bewust hebben opgezocht. Wat ik al noemde, daar ergens in Galilea bij de berg. Daar zijn ze samengekomen. Daar zijn ze naartoe getrokken, omdat ze zich verbonden wisten aan de Heer Jezus Christus, waarvan ze hoorden dat hij leeft. En ze waren daardoor ook aan elkaar verbonden. En zo hebben ze elkaar opgezocht. En wat zullen ze elkaar bemoedigd, vertroost en vermaand hebben? Want ze waren alles, want ze herkenden elkaar door dat ene werk van hem, die zijn licht in hun duister hart had doen laten schijnen. Ja, hoe weten we dat? Dat ze dan allemaal ware gelovigen waren? Nou, om twee redenen. De Heer Jezus is niet verschenen aan vijanden. Maar alleen aan zijn volk en aan zijn kinderen. Om aan hen te bevestigen dat hij de levende is. En in de tweede plaats vinden we zo'n mooie aanwijzing in onze tekst. Want ze worden broeders genoemd. En daarmee bedoelt Paulus dat ze allemaal bij hetzelfde gezin hoorden. het huisgezin van God. Broeders van de Heer Jezus Christus. Meer dan 500 broeders. Mannen, zegt dan eigenlijk onze tekst. Maar daar zullen ook vrouwen en kinderen bij zijn geweest. Want de Heer Jezus is die goede herder, die de zijnen bij name kent. En die ze bij elkaar heeft gebracht, die meer dan 500. En hij heeft ze opgezocht en hij heeft ze gevonden. En hij heeft in hun harten gewerkt door zijn geest. Dat werk dat hij was begonnen in hen, toen ze ontdekt werden aan hun zonde en schuld. Toen hij die vraag uit hun hart ontlokte, naar de vergeving van zonde, naar zijn genade. En hij heeft hen de zonde vergeven. En hij heeft ze bijeengebracht als de herder der schapen. Er waren dus, toen de Heer Jezus was gestorven, meer die in hem geloofden dan alleen de discipelen en de vrouwen. We zouden bijna vergeten dat er blijkbaar meer dan 500 broeders zijn geweest. Die ook door de Heer Jezus waren opgezocht in hun zonden en ellende. En dat evangelie spreekt daar toch ook duidelijk van. Er zijn immers zoveel voorbeelden die beschreven worden, die de Heer Jezus opzocht. Dat hij hun genas, dat hij duivelen uitwierp, dat hij hun zonden vergaf. Denk aan de blinde Bartimeus, die geloofde dat Jezus de beloofde Messias was. En hij riep hem aan, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En nadat de Heer Jezus hem had genezen, zo lezen we, volgde hij hem op de weg. En dat is een aanwijzing dat Bartimeus de Heer Jezus gevolgd heeft op de weg, ook van zijn lijden. Op afstand is Bartimeus er ook geweest. En we kunnen ook denken aan een Zacchaeus, de tollenaar, die de Heer Jezus riep uit de vijgenboom en de Heer Jezus wilde in zijn huis komen. En dat was voor Zacchaeus een onvergetelijke dag. Een belastingambtenaar in dienst van de Romeinen werd een discipel van de Heer Jezus en toegevoegd tot het huisgezin van God. Of denk aan die bloedvloeiende vrouw die al 12 jaar niet de tempel had kunnen bezoeken. De Heer trok haar achter zich aan, zodat ze de zoom van zijn kleed zou aanraken om van hem genezen te worden. En toen zei de Heer Jezus tegen haar, dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. En wie zal ik nog meer noemen? De hoofdman over 100? De vader van de maanzieke knaap? Of de Samaritaanse vrouw? Of de bezetene te Gardera? Eén voor één waren het ware gelovigen. Ze waren allen gezocht en gevonden door de Heer Jezus Christus. Hij ging met hen onderscheiden wegen. Het waren allemaal hele verschillende mensen. Maar de Heer behandelt hen op de wijze waarvan hij weet dat goed voor hen is. Zo heeft hij ze opgezocht. Zo heeft hij ze verlost. En zo zal het ook wel met die meer dan 500 zijn gegaan. En wie zal het zeggen? Misschien was Bartimeus ook wel bij die meer dan 500. Of Zacchaeus. Of die maanzieke knaap. Misschien was Jairus er ook wel. Allemaal verschillende mensen met verschillende achtergronden. En ieder met een eigen levensgeschiedenis en een eigen bekeringsgeschiedenis. Maar dit hebben ze gemeen. Ze hebben een band aan de zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Ze behoren allemaal tot zijn kudde. Ze zijn allen verenigd door die ene geest en in die ene naam die onder de hemel en onder de mensen gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. Maar waar waren ze nou? Toen de Heer Jezus die diepe weg van lijden en sterven moest gaan. Waar waren die meer dan 500 broeders? Toen ruwe soldatenhanden hem grepen en hem bonden. Waar waren ze toen hij ondervraagd werd door Pontius en door Pilatus en door Caiaphas? Waar waren ze toen hij naakt aan het vloekhout hing en de prijs voor zijn volk betaalde, van God verlaten? De Heer Jezus had tegen zijn discipelen gezegd, gij zult allen aan mij geërgerd worden, in deze nacht. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Nou, dat is ook gebeurd met die meer dan 500. En als ze er allemaal getuigen van waren geweest, dat zou wel niet, van het lijden en sterven van Christus. Maar dan geldt dat zij zich ook allen geërgerd zullen hebben. Maar de Heere gaf ze niet over in de dood. Hij heeft ze lief gehad met een eeuwige liefde. En hij ging de dood in, ook voor hen. Want hij is hun borg en middelaar, die voor hen is gestorven en is opgestaan. En hij brengt ze allen terug in gemeenschap met God. Want hij heeft die onoverbrugbare kloof tussen God en ons hart gedicht door zijn verzoenend sterven. En zo noemt hij ze zijn broeders. Broeders. Want hij leed in hun plaats. Wie? Ja, voor ontrouwe mensen. Voor afdwalers. Voor hen die een hart hebben dat geneigd is om zich te ergeren aan het evangelie van vrije genade. Maar hij maakt het waar. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En zo zal het wel zijn gegaan. Ze hebben het woord geloofd. Nadat ze hoorden dat hij uit de doden is opgestaan. En ze hebben zich verzameld op de berg in Galilea. En daar hebben ze elkaar ontmoet. En daar hebben ze gebeden. En daar hebben ze met elkaar gesproken. En daar is de Heer Jezus aan hen verschenen. En dan zal het wel net zo zijn gegaan als bij die andere verschijningen. Ineens was hij er. In hun midden. Hij, de getrouwe herder, die zijn schapen opzoekt en bijeenbrengt rondom zijn eeuwig blijvend woord. En er is er maar weinig fantasie voor nodig om te bedenken wat dan die meer dan 500 hebben gezien. Ze hebben hem gezien. In zijn vernieuwd lichaam. Met de littekenen in zijn handen en voeten en zij. Ze hebben hem gezien in zijn opstandingslichaam. En hij zal tot hen gesproken hebben. Het is ons niet gezegd wat. Maar zal hij niet van hen tot hen gesproken hebben over vrede? De vrede die hij heeft verworven en die hij uitdeelt. Zoals het was voorzegd door Mozes en de psalmen en de profeten. Hij zal ze die vrede hebben gegeven. Vrede, zij u lieden. En die meer dan 500 werden ervan overtuigd. Hij is het. En hij leeft. Onze zaligheid is gegarandeerd. Onze zonden zijn vergeven. En eens zullen we opstaan in een vernieuwd lichaam. God krijgt zijn eer terug. God krijgt zijn schepping terug. Aan meer dan 500 broeders verschenen. Dat moet voor die grote scharen een onvergetelijk moment zijn geweest. En ze hebben de band aan de zaligmaker gevoeld. Die band die versterkt werd door zijn verschijning. En hoe verschillend ze ook waren, ze hebben ook ervaren dat ze één waren in het geloof. Vanwege hem die het hoofd is van de gemeente. En zo zien we, gemeente, dat die band onder elkaar werd bepaald door de opgestaande levensvorst. Door de band die ze hadden aan hem. Dat is tegelijkertijd een graadmeter voor u. Hoe is uw band aan de gemeente, aan allen die de Heere ootmoedig vrezen? En de mate van die band die u ervaart verraadt ook uw band aan de zaligmaker. Want het kan niet anders dan wanneer die band aan hem, de opgestaande levensvorst, sterk is, zult u zich ook sterk verbonden weten met al die medepelgrims die een band hebben aan de zaligmaker. En zo zien we in deze verschijning ook de trouw van de zaligmaker. Hij zoekt de zijne op. En hij brengt ze samen. En hij leidt ze. in zijn waarheid, in de grazige gewijden van zijn woord. Hij maakt zichzelf bekend aan tobbers, aan weglopers, aan arme zondaren. En hij heeft ze ervan overtuigd. Ik ben een en al zaligheid. Ik heb alles gedaan voor u. Ik heb de straf betaald die u hebt verdiend. Ik dacht aan u toen ik helse angsten leed in die 3 uur duisternis. Want ik deed het voor u. Ik ben in het dal van de schaduw des doods geweest. Opdat u, als u straks moet sterven, nooit alleen zult zijn. Ik ben de levende. Ik ben het. Die is opgestaan. Ik leef voor u. Ik ben de garantie voor uw eeuwige toekomst. En misschien denk je wel als je dat hoort, ik zou wel willen dat ik bij die meer dan 500 was geweest. Want dan had ik hem ook gezien. Dan begrijp ik dat je dat denkt. Maar het is niet nodig. Echt niet. Want vergeet niet dat hij nog net zo goed aanwezig is onder de prediking van het evangelie. Nu. Het is werkelijk, want hij is opgestaan. En met zijn geest beweegt hij zich daar waar het woord opengaat. En waar de gemeente samenkomt. Hij maakt zich bekend als de opgestane, als de levende. En ieder die in hem gelooft, is aan hem verbonden. Wanneer hij zijn woord aan je hart toepast, dan kun je niet ontkennen dat hij de levende is en dat hij je heeft opgezocht. In je ellende, in je zonde, in je schuld. Maar dan mag je ook iets weten van die genade, die vergeving van zonde wil uitdelen. Dat hij je hart en leven kan en wil vernieuwen. Dat hij je wegtrekt van de macht van de zonde, omdat hij die macht heeft verbroken. En daarom zegt hij het ook deze morgen tot u. Ik ben gekomen om u ervan te overtuigen dat ik een zaligmaker ben van verloren zondaren. Zo zou ik wel aan u mogen vragen, hebt u al iets mogen kennen van zijn verschijning? Nou, niet met uw natuurlijke ogen, maar dat u toch mag weten. Hij is het die leeft, want hij heeft ook mij opgezocht. Hoewel ik zo dwars was, hoewel ik zo koppig ben, hoewel ik zo eigenwijs ben. En we zijn hier allemaal verschillend, met hele verschillende karakters. En verschillende posities in de samenleving. Dat maakt voor de zaligmaker niet uit. Wat uw achtergrond ook bent. We hebben allemaal gemeen dat we van nature verloren liggen in zonde en schuld. En dat wij verlost moeten worden. Dat wij de vrede nodig hebben die alle verstand te boven gaat. Die Christus heeft verdiend. En de Heer Jezus maakt zich zo aan ons bekend. Hij is de levende. U wordt op hem gewezen. Hij kan u van dood levend maken. En als u nog altijd in de banden van de zonde zit, zou u dan niet aan hem bidden, Heere, maak mij los. Bevrijd mij door uw kracht. En hij komt tot u en hij zegt, geef nou maar uw schuld. Geef nou maar uw ongerechtigheid. Geef me nou maar je zonde. Geef me nou maar je ellende. En ik zal je geven vrede, gerechtigheid, heiligmaking, ja, het eeuwige leven. En dan word je opgenomen in Gods huisgezin. Dan word je een broeder en zuster van de Heer Jezus Christus vanwege die band aan hem, gewerkt door zijn geest. Omdat hij die zaligheid heeft verdiend, noemt hij hen allen die in hem geloven zijn broeders en zusters. En er is niets en niemand die die band kan verbreken. Want hij geeft ze een plaats in Gods huisgezin. Mag u iets van dat wonder kennen? U zegt, dat weet ik niet. Ik kan me zo voorstellen dat er zijn die zeggen van, ja, als u dat zo zegt, ik weet niet of ik die band aan hem heb. U weet toch van wie u houdt. U weet toch aan wie u verbonden bent. U kunt toch weten of er een band is geslagen van liefde tot hem. Misschien weet u heel veel dingen niet. Maar hebt u nou nooit eens iets gemerkt van zijn trekkende liefde? Waarmee hij aan u trekt om u los te krijgen van uw eigen zondaarsbestaan. en van alles waar u nog zo aan vast kunt zitten. Het kan wel zijn dat u die trekkende liefde negeert, dat u daaraan voorbij gaat. Dat is dwaas. Maar zalig ben je als je op zijn stem, naar zijn stem hoort en je van alles waar je nou zo aan vast zit en maar niet van los kunt komen, nou mag gaan zien op hem en mag hopen op hem, omdat hij de levende is. En zijn levendigheid en zijn werking kan niet tegengestaan worden, kan niet ontkend worden. Hij is het die zich aanbiedt als degene die gewillig is uw zonde te vergeven en vrede te geven aan uw hart. O, laat toch uw verwachting zijn van hem. En wat ben je arm. Wat ben je arm als je veel over hem weet en al heel veel over hem hebt gehoord, maar nog nooit de kracht van zijn opstanding hebt ervaren in je leven, waarmee hij dode zondaren levend maakt. O, hij is nog steeds machtig om die kettingen van zonde, misschien wel van verslaving waar u aan vast zit, of van dat eindeloos geredeneer, om u daaruit los te maken. En als u die band niet kent, dan bent u de ellendigste van alle mensen. Misschien is er iemand die zegt van, ja, maar ja, als u dat zo zegt, kan ik dan zomaar tot hem gaan? Nou, hoe wou u het anders doen? U denkt toch niet dat u eerst nog dit of dat kunt doen? Maar is het niet nodig dat hij zichzelf aan u bekend maakt als de levende? En die zegt, kom dan maar zoals u bent. En dan zal ik u maken zoals ik wil. Door mijn opstandingskracht. En alleen door hem kunnen we leven. Leven tot in eeuwigheid. En zelfs als het einde van het leven nadert. Want een eeuwige toekomst wacht voor zijn volk. Dat blijkt uit het getuigenis van de meer dan 500 broeders. Paulus weet te vertellen dat er van die 500, ja, dat er niet allen meer zijn die leven. Er zijn inmiddels een aantal die gestorven zijn. Dat is ook niet vreemd, want tussen die verschijning aan die meer dan 500 en het moment dat Paulus die brief schrijft, zal wel meer dan 20 jaar zijn geweest. Nou, in die 20 jaar zijn er die zijn overleden vanwege ouderdom of door een ongeval of door ziekte of door vervolging, want er brak immers vervolging uit in Jeruzalem en daarbuiten. Maar Paulus zegt van hen dat niet dat ze overleden zijn. Hij zegt dat ze ontslapen zijn. En dat is een Bijbelse uitdrukking. Die wordt gebruikt bij het sterven van Gods kinderen. Ontslapen, wat is dat? Nou jongens en meisjes, je weet wel wat het betekent om in slaap te vallen. En als je in slaap valt, dan rust je lichaam en je geest een poosje. En nou, als je slaapt, dan volgt daar natuurlijk op dat je dan weer wakker wordt. En na slapen volgt wakker worden. Nou, als een gelovige sterft, dan valt hij als het ware in slaap om vervolgens wakker te worden in de Heer Jezus Christus. Alleen goed gezegd gebeurt dat op hetzelfde moment. Dat slapen, gaan en wakker worden. Dat is één moment voor daar die uitdrukking ontslapen. Het betekent wakker worden in de Heer Jezus Christus. En daarmee is het karakter van de dood veranderd voor allen die van Christus zijn. Want hij heeft immers voor hen de macht van de zon, van de macht van de dood overwonnen. Dat heeft hij gedaan toen hij riep aan het kruis. Het is volbracht. Toen had hij de kop van die oude slang vermorzeld. En toen heeft hij de macht van de dood verbroken. Daarom kon het graf hem ook niet vasthouden. Want hij had de dood van binnenuit opengebroken. Hij is de levende. Hij leeft tot in eeuwigheid. En daarom kan hij zijn kinderen verlossen van de dood. Verlossen van de eeuwige dood. Maar hij heeft de tijdelijke dood, de dood die wij allemaal moeten sterven, ook veranderd. De angel, zegt de apostel, de angel is eruit. En als we sterven dan, dan is er een einde aan de strijd tegen de zonde, een einde aan de strijd tegen de aanvechtingen. Dan worden we voorgoed, voor eeuwig verlost van alles wat ons in dit leven nog zo kan aankleven. En dan geldt voor allen die van hem zijn dat ze de strijd te boven zijn als ze sterven. Dan ontvangen ze de kroon des levens. Dat was ook Paulus' hoop. Aan het einde van zijn leven zegt hij tegen Timotheus: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen aan mij, maar ook aan allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Ziet u dat? Die zijn verschijning lief gehad hebben. En Paulus weet dat zijn sterfdag aanstaande is. Hij weet dat hij zal ontslapen. Dat hij zal wakker worden in Christus. Want sterven is een doorgang tot het volle leven. Het eeuwige leven begint al hier, waar we opgezocht worden door die grote goede herder. En hij ons als de levende deelt in de zaligheid die hij heeft verworven. Dan begint al het eeuwige leven. Hier nog ten dele aangevochten en bestreden. Maar dan als we ontslapen, als we sterven, dan worden we wakker in Christus. En dan is er het volle leven. De kroon des levens. Eén en al leven. Ja, en dan, als Christus weerkomt, dan wordt dat lichaam dat in het graf is gelegd, zal dan opstaan uit de doden. Christus zal alle graven openen en hij zal tot zijn kinderen als het ware zeggen: kom uit, sta op. En dan zullen allen die van hem zijn opstaan in een gezegend, zalig nieuw lichaam. Een lichaam dat gelijk is aan zijn lichaam, het opstandingslichaam van Christus. Want hij is immers de eersteling, zegt Paulus, van allen die ontslapen zijn. De eersteling. Dat is een woord dat ziet op het binnenhalen van de oogst. De eerste oogst. En de eersteling die naar de tempel werd gebracht, was de garantie dat heel de oogst zal worden binnengehaald. Dus in die eersteling ligt de garantie voor de hele oogst. Christus is de eersteling die is opgestaan. De eersteling van allen die ontslapen zijn. Dat betekent dat de opstanding des levens van het lichaam is gegarandeerd in de opstanding van Jezus Christus. Hij is opgestaan en alle geloven zullen opstaan. En dat is nou een troost voor een kind van God wanneer hij gaat sterven. Dat is ook een troost voor de nabestaanden. Wat voor hen een verlies is, is voor de gelovige winst. Zalig die ontslaapt in de Here. Elk sterven van een kind van God is verlies voor Gods kerk. Want dan is er een bidder minder. Een zout minder. Wie zal niet rouwen om het heengaan van iemand die goed van de Here sprak? En toch, het is beter dat een kind van God sterft dan dat een ongelovige sterft in zijn of haar zonde. Dat is verschrikkelijk. Dat is huiveringwekkend. Dat is sterven betekent dan ingaan in de eeuwige nacht, zonder dat het ooit weer eens licht wordt. Maar voor allen die zijn verschijning hebben lief gehad, blijft er rust over. Mag u dat bemoedigen in alle strijd en aanvechtingen in dit leven, ook als we zo tegen de dood op kunnen zien. O, dat u toch mag zien op hem die leeft tot in alle eeuwigheid en waarmee uw zalige opstanding is gegarandeerd. En dan wordt het werkelijkheid. Hij zal ervoor zorgen. Ik loof u eerlang u in een grote schaar. En die scharen, die zal groter zijn dan de meer dan 500. Dat zal een schare zijn die niemand tellen kan. Uit alle volken en naties en tongen. Een volk dat hem verwacht. Hij maakt het waar. Wie God zoekt, zal hem prijzen. Van nu aan tot in de eeuwigheid. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, mogen we zo eindigen in U, die de levende zijt en die verworven zaligheid wilt uitdelen. We komen tot U als armen, als hongerigen, als nooddruftigen. Wilt U ons vervullen met de goederen van heil, van zaligheid. En als we het zo niet mee kunnen bidden, omdat er nog nooit een verlangen is gekomen, dat het ooit goed komt tussen U en ons hart, wil ons dan wakker schudden. Doe ons dan beseffen dat we op reis zijn en dat we zo voor U niet kunnen verschijnen. Niet anders dan door Hem, uw lieve Zoon, die leeft om dag en nacht te bidden voor uw kerk, door wie wij zalig kunnen worden. Wil het gepredikte woord nog toepassen en wilt U de naprediker zijn, dat we uw woord mogen overdenken, misschien nog met anderen over kunnen spreken. En wil ons ook weer samenbrengen deze avond. Wil genade verzoening doen over onze zonden. En we danken u ootmoedig voor het vele en het goede dat u geeft. Wil ons horen uit genade en op Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 22, het 13e vers. Ik loof eerlang u in een grote schaar. Ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.